Gemeente, we openen de Heilige Schrift in het Nieuwe Testament, in het Evangelie van Lucas, waarvan wij lezen het 12e hoofdstuk, Lucas 12, en daarvan de verzen 13 tot en met 34. Lucas 12, vers 13 tot en met 34. Daar spreekt de Heere als volgt tot ons. En iemand uit de scharen zei tot hem: Meester, zeg mijn broeder dat hij met mij de erfenis delen. Maar hij zei tot hem: Mens, wie heeft mij tot een rechter of scheidsman over uw lieden aangesteld? En hij zei tot hen: Zie toe en wacht u van de gierigheid. Dat wil zeggen hebzucht. Want het is niet in de overvloed gelegen dat iemand leeft uit zijn goederen. Dat wil zoiets zeggen als: al heb je overvloed, je leven behoort niet tot je bezit. En hij zei tot hen een gelijkenis en sprak: Eens rijken mensenland had wel gedragen. En hij overlegde bij zichzelf, zeggende: Wat zal ik doen? Want ik heb niet waarin ik mijn vruchten zal verzamelen. En hij zei: Dit zal ik doen. Ik zal mijn schuren afbreken en grotere bouwen. En ik zal al daar verzamelen al dit mijn gewas en deze mijn goederen. En ik zal tot mijn ziel zeggen: Ziel, je hebt veel goederen die opgelegd zijn voor vele jaren. Neem rust, eet, drink en wees vrolijk. Maar God zei tot hem: Gij dwaas. In deze nacht zal men uw ziel van u afeisen. En hetgeen u bereid hebt, van wie zal het zijn? Alzo is het met diegene die zichzelf schatten vergadert en niet rijk is in God. En dan volgt de tekst van de prediking vanaf vers 22. En hij zei tot zijn discipelen: Daarom zeg ik u, wees niet bezorgd voor uw leven wat u eten zult, nog voor het lichaam waarmee u zich kleden zult. Het lichaam is meer dan het voedsel en het leven is meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding. Aanmerkt de raven dat zij niet zaaien en niet maaien, die geen spijskamer noch schuur hebben, en God voedt hen. Hoeveel gaat u de vogels te boven? Wie toch van u kan met bezorgde zijn één el tot zijn lengte toedoen? Indien u dan ook het minste niet kunt, wat bent u voor de andere dingen bezorgd? Aanmerkt de leliën hoe zij wassen, hoe ze groeien. Zij arbeiden niet en spinnen niet. En ik zeg u, ook Salomo in al zijn heerlijkheid is niet gekleed geweest als een van deze. Indien nu God het gras, dat heden, dat vandaag op het veld is en morgen in de oven geworpen wordt, alzo bekleedt, hoeveel te meer u, gij kleingelovigen. En gij lieden, vraag niet wat u eten of wat u drinken zult, en wees niet wankelmoedig. Want al deze dingen zoeken de volken van de wereld. Maar uw Vader weet dat u deze dingen behoeft. Maar zoek het koninkrijk van God, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden. Vrees niet, gij kleine kudde. Want het is uw vaders welbehagen u lieden het koninkrijk te geven. Verkoop hetgeen gij hebt en geef aalmoes. Maak voor uzelf buidels die niet verouderen. Een schat die niet afneemt in de hemelen, waar de dief niet bij komt, noch de mot verderft. Want waar uw schat is, al daar zal ook uw hart zijn. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, het zou vanmorgen eigenlijk bediening van het heilige avondmaal zijn. Gezien de omstandigheden waarin we verkeren, kon dat niet doorgaan. Maar ik heb wel een tekst gekozen die ik in de eigen gemeente een tijd geleden met het avondmaal uitgepreekt heb. Om met elkaar stil te staan bij Gods vaderlijke zorg. En hoe wij daarbij mogen leven. Vandaar de tekst voor de prediking. En ik zal in de prediking ook geregeld het avondmaal aanhalen. Zodat we ondanks dat we niet aan kunnen gaan, het toch geestelijk mogen verstaan. En dan bid ik dat onze harten ook daarbij meegenomen worden. De tekst voor de prediking, dat zijn de versen 22 tot 32 van Lucas 12. En we zullen dat nogmaals met elkaar lezen. En hij zei tot zijn discipelen, daarom zeg ik u, wees niet bezorgd voor uw leven, wat gij eten zult, nog voor het lichaam waarmee u zich kleden zult. Het leven is meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding. Aanmerkt, dat wil zeggen, let op de raven dat zij niet zaaien en niet maaien. Die geen spijskamer, geen voorraadkast en geen schuur hebben. En God voedt hen. Hoeveel gaat u de vogels te boven? Wie toch van u kan met bezorgde zijn één el aan zijn lengte toedoen? Indien u dan ook het minste niet kunt, wat bent u voor de andere dingen bezorgd? Aanmerkt de lelies, hoe zij groeien. Zij arbeiden niet en spinnen niet. En ik zeg u, ook Salomo in al zijn heerlijkheid is niet bekleed geweest als een van deze. Indien nu God het gras dat heden op het veld is en morgen in de oven geworpen wordt, al zo bekleed, hoeveel te meer u, gij kleingelovigen? En gij lieden, vraag niet wat u eten of wat u drinken zult en wees niet wankelmoedig. Want al deze dingen zoeken de volken van de wereld. Maar uw Vader weet dat u deze dingen behoeft. Maar zoek het koninkrijk van God en al deze dingen zullen u toegeworpen worden. Vrees niet, gij klein kuddeke, want het is uw Vaders welbehagen, uw lieden, het koninkrijk te geven. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, in onze tekst doet zich een situatie voor die wij al een heel aantal maanden niet meer voor mogelijk houden. Er zijn namelijk duizenden mensen bijeen in Lucas 12. Als u even terugbladert naar het eerste vers van het 12e hoofdstuk, dan zien we dat daar staan. Daarentussen, in tussentijd, als vele duizenden van de scharen bijeen vergaderd waren, zodat zij elkaar vertraden, begon hij te zeggen tot zijn discipelen. Er is dus een gigantische menigte van duizenden mensen bijeen. Aan het meer van Galilea en de Heer Jezus onderwijst daar zijn discipelen. Daarmee wordt niet alleen de 12 discipelen bedoeld. Als Lucas het heeft over discipelen, dan gaat dat om de grotere groep mensen die positief tegenover de Heer Jezus staan. Die graag wat van hem willen leren, ja, die ook een zekere honger hebben. Ze hebben honger naar het woord van God. Maar het zijn niet alleen discipelen die zich daar verzameld hebben. Daaromheen heeft zich een hele menigte van mensen verzameld. Ja, er is een enorme toeloop. En het wordt er zo druk dat er gevaarlijke dingen gaan ontstaan. Gevaarlijke situaties dreigen te gebeuren. Namelijk dat ze elkaar onder de voet gaan lopen. Nog nooit is er zo'n grote menigte rondom Jezus bijeen geweest. Vele duizenden waren het bijeen. En het woord wijst in het Grieks op een veelvoud van 10.000. Misschien waren er wel 50 of 60 of 70.000 of nog meer bij elkaar. En die mensen zijn nieuwsgierig. De een heeft een kwaal waarvan die genezen wil worden. En de ander die komt voor de sensatie, die wil graag iets spectaculairs zien. Jezus is immers een man van wonderen, een profeet. Elk van die mensen heeft een reden om daar naar het meer van Galilea te komen. En een van die mensen die krijgt de kans om de Heer Jezus te spreken te krijgen. Die weet zich blijkbaar door de massa heen te worstelen en komt bij Jezus. En daar begint het in vers 13. En iemand uit de scharen zei tot hem, meester, zeg tegen mijn broeder dat hij met mij de erfenis delen. Daar heb je dus iemand die zomaar zijn eigen reden heeft om bij de Heer Jezus te komen. In dit geval gaat het om iemand wiens vader overleden is. En samen met zijn broer heeft hij nog niet zo lang geleden bij een geopend graf gestaan. En daarna heeft hij ruzie met zijn broer gekregen. Want die broer, die denkt om de een of andere reden dat hij het alleen recht op de erfenis heeft. Waarom die broer de erfenis niet wil delen, de tekst zegt het niet. Misschien stond die man wel volkomen in zijn recht. Maar het doet er niet toe. Het gaat hier om iets anders. In die vraag, meester, zeg mijn broeder dat hij met mij de erfenis delen, laat deze man iets van zijn hart zien. En hij laat ook iets zien van het hart van zijn broer. Hun harten hebben iets gemeenschappelijks. Allebei hebben ze hun hart op de erfenis van pa gezet. Allebei vinden ze dat ze daar recht op hebben. Maar ze komen er niet uit. En wat doe je dan in zo'n geval? Dan ga je naar een onafhankelijk persoon, een mediator of een rechter. In dit geval stelt die ene broer zijn hoop op de Heer Jezus. Maar bij de Heer Jezus is hij daar aan het verkeerde adres. Want Jezus zei tot hem, mens, wie heeft mij tot een rechter of een scheidsman over uw lieden aangesteld? De Heer Jezus is geen notaris die erfenissen afhandelt. Hij is bezig met een hele andere erfenis, de erfenis van het eeuwige leven, het koninkrijk van God. En de Heer Jezus ziet dat deze man en zijn broer hun hart niet op de erfenis van de hemelse vader hebben gezet, maar op de erfenis van hun aardse vader. En dat heeft hele grote gevolgen. Jezus laat dat zien in de gelijkenis van de rijke dwaas. Een man die veel opbrengst van zijn land had en het paste niet in zijn schuren. En daarom wil hij nog grotere schuren bouwen en hij ligt op een avond in zijn bed en in zijn hoofd is hij de bouwtekening van die schuur aan het maken. En hij denkt, als ik die schuren gebouwd heb, dan ben ik binnen. Maar ik kreeg een hartstilstand in die nacht. God eist zijn ziel op en noemt hem een dwaas. En let dan op wat de Heer Jezus zegt in vers 20... Maar God zeide tot hem, gij dwaas, in deze nacht zal men uw ziel van u afeisen. En dan komt het. En hetgeen gij bereid hebt, van wie zal het zijn? Voor wie is de erfenis? Dat is nou precies de vraag waar die broer mee kwam. Voor wie is de erfenis? Meester, zegt u het maar voor wie de erfenis is. En de rijke dwaas in deze gelijkenis, dat is eigenlijk de vader van die twee broers. Die broers maken ruzie over de erfenis van pa, maar twee dingen hebben ze allebei van hun vader geërfd. Zijn hebzucht en zijn dwaasheid. Ze hebben hun hart op de aardse erfenis gezet en het hart gezet op een erfenis die vergaat. En die je met de dood niet mee kunt nemen. En dat is dwaas. Nou, dat is de achtergrond van onze tekst, dat moeten we niet uit het oog verliezen. Want daar begint dan ook onze tekst in vers 22. En hij zei tot zijn discipelen, daarom zeg ik u. De discipelen zien dit gebeuren. Die man die daar uit de menigte met zijn vraag komt en het antwoord van de Heer Jezus. En de Heer Jezus draait zich om en hij richt zich tot zijn discipelen. En hij gaat aan de hand van deze situatie een hele belangrijke les aan zijn discipelen leren. Die man die niet rijk was in God, had alle reden om bezorgd te zijn. Want zijn ziel staat op het punt verloren te gaan. Maar voor de gelovigen geldt wat anders. En daarom zegt hij, vanwege die rijke dwaas die al zijn aardse zaken goed geregeld had, behalve zijn testament blijkbaar. Die al zijn zaken goed geregeld had, maar niet rijk was in God, daarom geef ik jullie die in mij geloven deze opdracht mee. Wees niet bezorgd over uw leven. Ja, wat is dat dan, bezorgd zijn? Nou, kijk maar naar die rijke dwaas. Die dacht alleen maar aan zijn koren, aan zijn goederen, aan zijn schuren. En die twee broers die zaten te ruzien om de erfenis. En het woord wat hier dan met bezorgd zijn vertaald wordt, Dat betekent dat je je gedachten in beslag laat nemen door de aardse zaken. Hetzelfde woord in het Grieks dat er van Martha geschreven wordt. Martha, Martha, je bent bezorgd, je wordt in beslag genomen door veel dingen. Eten, drinken en noem het allemaal maar op. Daar zijn de gedachten alsmaar mee bezig. Daar gaat alle energie naar uit. Dat is het een en al. Hoe zit dat met uw gemeente? Zijn er zaken waardoor u helemaal in beslag genomen wordt? Het kan een teken daarvan zijn dat u schatten op de aarde heeft, maar niet rijk bent in God. En de Heere wijst u dan vanmorgen een andere weg. Hij tekent het onderscheid hier tussen de wereld en de ware kerk. En gemeente, dat is nou juist ook het onderscheid tussen de ware gelovigen en de wereld. De Heer Jezus zegt heel nuchter in vers 30, dit zijn de dingen waar de volken van de wereld zo druk mee zijn. Zij zijn daarmee bezig, dat zoeken de heidenen. Zijn christenen daar dan niet mee bezig? Natuurlijk wel, maar toch wel op een andere manier. Niet op de manier van de wereld die zich enorm druk maakt over eten, drinken en kleding. Een christen wordt door die gedachte, als het goed is, niet in beslag genomen. En als we erdoor in beslag genomen worden, dan komt de Heer Jezus vanochtend naar ons toe en die zegt, Martha, Martha, of vul je eigen naam maar in. Waarom maak je je zo druk en bezorgd? Want ik wil je leren om heilig onbezorgd te zijn. Dat is het thema van morgen. De Heer Jezus leert ons om heilig onbezorgd te zijn. We hebben drie gedachten. Wij kunnen dat leren, die heilige onbezorgdheid, uit in de eerste plaats Gods zorg voor zijn schepping. In de tweede plaats de verzekering van Gods welbehagen. En in de derde plaats het geschenk van Gods koninkrijk. De Heer Jezus leert ons om heilig onbezorgd te zijn. Dat leren we uit Gods zorg voor zijn schepping. De verzekering van zijn welbehagen. En uit het geschenk van Gods koninkrijk. Dus in de eerste plaats Gods zorg voor zijn schepping. De Heer Jezus geeft drie voorbeelden in de tekst uit de schepping die alle reden ontnemen om bezorgd te zijn, om in beslag te worden genomen door de aardse zaken. En het eerste is de raven. Jongens en meisjes, jullie kunnen die voorbeelden denk ik ook heel goed begrijpen die de Heer Jezus geeft. In vers 24 geeft hij het voorbeeld van de raven. Hij zegt, let op de raven dat ze niet zaaien nog maaien, die geen spijskamer en geen schuur hebben en God voedt hen. Hoeveel gaat u de vogels te boven? De Heer Jezus zegt dus, kijk nou eens goed naar de raven. Waarom heeft hij het eigenlijk over raven? Nou, ik denk dat de Heer Jezus het over de raven heeft met in zijn achterhoofd het verhaal van de geschiedenis van Elia bij de beek Krit. Elia die geen eten had, maar de raven kwamen hem het eten brengen. God gebruikte die raven. En dan vraagt de Heer Jezus, die raven, hebben die soms een schuur? Hebben die een grote voorraadkast? Nee. Die rijke dwaas had dat wel. En die dacht, ik heb mijn voorraad schuren en als ik straks nieuwe schuren heb, heb ik genoeg voor jaren. Daardoor weet ik dat ik altijd voedsel heb en nu met een gerust hart kan eten, drinken en vrolijk zijn. Maar hij had het mis. Van die raven kunnen we iets leren. God voedt hen. Zelfs de raven ondervinden Gods trouwe zorg. En wie in Jezus gelooft, wie een discipel van Jezus is, mag weten, ik ben voor God belangrijker dan de raven. En is er dan een reden om bezorgd te zijn? De vogels zijn voor ons voorbeelden, geen voorbeelden om maar lui te zijn en te denken, nou, ach, God zorgt toch wel voor ons en het komt me allemaal aanwaaien. Nee. Ze zijn voorbeelden van die heilige onbezorgdheid. Ze werken voor hun eten en God voorziet erin. Gemeente, kijk naar de vogels, hoe God voor hen zorgt. Hoe ver gaat u de vogels te boven? Alle reden om heilig, om bezorgd te zijn. Nog een voorbeeld uit de schepping. En dan gaat het om de kleding. Zorgt God ook voor de kleding? Ja, vers 27. Aanmerk de lelies. Hoe zij groeien. Zij arbeiden niet en spinnen niet. En ik zeg u, ook Salomo in al zijn heerlijkheid is niet bekleed geweest als een van deze. De lelies, dat zijn prachtige bloemen. Ze zijn er in allerlei kleuren. Ze zijn mooi, ze zijn subtiel. Prachtig gemaakt als je naar die lelies kijkt, hoe ze groeien. Als je daar jongeren op YouTube een timelapse over opzoekt. Waar je dat versneld ziet gebeuren, hoe die lelies groeien, dan zie je iets prachtigs. Nou, de Heer Jezus zegt, dat doet God. Dat is niet het product van evolutie, dat die bloem er toevallig zo uitziet. Nee, dat is het meesterwerk van God, de Schepper. Die zijn schepping onderhoudt en ons bloemen geeft, zodat we er telkens aan herinnerd worden dat Hij zorgt ook voor ons lichaam. God zorgt zo goed voor zijn schepping en Hij bekleedt die schepping zo prachtig. Daar kan geen modeontwerper tegen op. Zelfs de modeontwerper van koning Salomo kon niet zulke mooie kleding ontwerpen. Gemeente, kijk naar de lelies, kijk naar de bloemen. Daaraan zien we, God is een goede God die voor zijn schepping zorgt. Ja, zelfs, het gaat zo ver dat Hij ook voor het gras zorgt. Vers 28, indien nu God het gras dat heden op het veld is en morgen in de oven geworpen wordt, alzo bekleed. Hoeveel te meer u, gij kleingelovigen. De Heer Jezus trekt de vergelijking nog verder door, maar nu naar het gras. Daarbij moeten we denken aan een weideveld. En als het in het oosten droog is en de zon brandt de hele dag op dat gras, dan kan het heel snel gaan dat gras verdroogt en verdort. Dan kan je daar geen dier meer op laten grazen. Zo tijdelijk is het gras. Vandaag staat het op het veld, morgen is het zo verdroogd dat je het alleen nog maar kan gebruiken als brandstof voor de oven. Nou, het punt wat de Heer Jezus hier wil maken is dit. Kijk eens naar hoe tijdelijk dat gras is. Vandaag is het er, morgen is het weg. En toch, God zorgt voor het gras. Die weide die bestaat uit gras en als je daar een tijdje naar zit te kijken, dan zie je her en der ook nog een bloem staan. Geen sprietje is hetzelfde. En de Heere bekleedt dat allemaal. En gemeente, dat gras dat is nog veel tijdelijker dan wij. En toch bekleedt God het. Waarom zouden we dan kleingelovig zijn? Als het gaat om Gods zorg. Waarom zouden we ons dan bezorgd maken over iets als de kleding? Als het om de aardse dingen gaat, dan leert de Heere Jezus ons een heilige onbezorgdheid. En weet u wie dat goed begrepen hebben? Dat zijn de opstellers van de catechismus. Als die in zondag 10 beginnen over Gods vaderlijke voorzienigheid, waar beginnen ze dan mee? Dat God zorgt voor het loof, voor de blaadjes en de bomen en voor het gras. De Heer Jezus leert ons een heilige onbezorgdheid. Niet als excuus om maar lui te zijn. Maar we vinden daarin een reden om onze gedachten niet in beslag te laten nemen door het alledaagse. En het komt als een refrein terug. Ik ga even wat aan die microfoon doen, want die gaat telkens verkeerd. Het komt als een refrein terug in onze tekst. Wees niet bezorgd. De Heer stelt de vraag, waarom zou je bezorgd zijn? Wees niet verontrust. En dan wijst de Heer Jezus op nog iets in onze tekst in vers 30. Want al deze dingen zoeken de volken van de wereld. Maar uw Vader weet dat u deze dingen behoeft. Sla de krant maar open, kijk maar naar het nieuws. Waar maakt de wereld zich zorgen over? Over de economie. Over de gezondheid. Over het klimaat. Hebben wij daar dan geen zorgen over? Natuurlijk wel. Maar er is één groot verschil, zegt de Heer Jezus. De volken van de wereld zoeken daarnaar. Dat wil zeggen, daar zetten ze hun hart op. En dat houdt heel de wereld in haar greep. Nou, is dat niet wat we vandaag de dag zien? Economie, gezondheid en klimaat houdt de wereld in de greep. En dat is nou precies waar je als gelovige, waar je als avondmaalganger van beleidt, dat houdt mij niet meer in zijn greep. Ik word er wel telkens mee geconfronteerd. Ik neem ook wel maatregelen, doen we in de kerk ook. Maar het is niet het een en al waar ik mee bezig ben. En het is niet het een en al wat ik zoek. Kent u dat? Kent u dat, dat je jezelf telkens weer mag oefenen in die heilige onbezorgdheid? Dat je jezelf, je hart er telkens weer aan mag herinneren. Mijn hemelse Vader weet uiteindelijk wat ik nodig heb. Als ik mij richt op zijn koninkrijk, op de dingen die hij mij in zijn woord verkondigt, dan hoef ik mij niet meer zo druk te maken over de rest. Dat is met eerbied gesproken Gods zaak. In het zoeken van Gods koninkrijk krijgen we nog veel meer dan we kunnen bidden of denken erbij. Juist in een tijd als deze hebben we die les zo hard nodig. Ik zou willen zeggen, juist in een tijd als deze hebben we die les bij brood en wijn eigenlijk zo hard nodig. En daarom is het goed om daar vanmorgen de gedachte in ieder geval maar op te richten. Want wordt dat niet zichtbaar in de tekenen van brood en wijn? Dat God de Vader zorgt. In de eenvoudige tekenen van brood en wijn wordt zijn vaderlijke zorg zichtbaar. Het eten en drinken van het lichaam. Maar ook in het eten en drinken voor de ziel. Jezus lichaam, dat voor onze zonde verbroken is. Jezus bloed, dat reinigt van alle zonde. Bij brood en wijn word je geoefend om heiligd, onbezorgd te zijn. En het heilig avondmaal neemt ons dan eigenlijk ook mee, geestelijk meegenomen van dit aardse leven naar het toekomende leven. Naar het koninkrijk. Brood en wijn willen ons in gedachten meenemen naar het koninkrijk. De maaltijd die de Heer Jezus zal aanrichten op de nieuwe aarde. Dat zegt hij bij de instelling van het heilige avondmaal aan. Al. Ik zal niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken, totdat ik gekomen ben in mijn koninkrijk. Totdat ik met u zal aanliggen in mijn koninkrijk. Is dat niet een prachtig vooruitzicht? Is dat geen reden om in het hier en nu heilig onbezorgd te zijn? Dat brengt ons bij de tweede gedachte. Heilig onbezorgd zijn leren we door het welbehagen van de Vader. Dan komen we aan in vers 32. Vrees niet, gij kleine kudde, want het is uw Vaders welbehagen u lieden het koninkrijk te geven. En nog een keer naar die volken van de wereld. Die zijn angstig, die zijn in de weer met hun zorgen, met hun gezondheidszorgen. Die worden daardoor beheerst. Maar laten wij in deze dingen niet wereldgelijkvormig zijn. De vrees en de angst van de wereld hoeven wij niet over te nemen. Het kan je wel overvallen, maar de Heer Jezus zegt, vrees niet, gij kleine kudde. Kleine kudde, zegt hij over de kerk. Ja, de kerk is maar klein en de kerk bevindt zich in de marge van de samenleving. Ook dat is wat we in deze tijd op alle fronten merken. Tegenover de grote massa zijn we maar klein. Er kijken meer mensen naar de voetbal op zondag dan dat er in de kerk zitten, ook al voor de coronatijd. En dan heb je het alleen nog maar over de zichtbare kerk. Want in de discipelkring vinden we een Judas die geen ware discipel is. En als de Heer Jezus schrijft aan de 7 gemeenten van Klein-Azië in Openbaring 2 en 3. Dan moet hij van de gemeente van Sardis zeggen dat het een dode gemeente is. Van de 10 maagden die wachten op de komst van de bruidegom zijn er 5 dwaas en blijven ze buiten staan. De kudde van de ware gelovigen is maar klein. Hoe komt dat? Omdat de poort naar het koninkrijk zo nauw is. Omdat je daar je zonde eerlijk moet belijden. En laten. Omdat je daar pas doorheen kan als je geleerd hebt al je zorgen, ja je hele leven voor de Heere neer te leggen en hem de leiding over je leven uit handen te geven. De kerk met een hoofdletter wordt een kudde genoemd. Want in al hun verscheidenheid, met al hun verschillen, moeten ze het van die ene herder hebben. Die herder die geslagen werd voor de schapen. Die herder die zijn leven gegeven heeft voor zijn schapen. Die herder die hen helpt in nood. Die herder die hen leidt door de donkere dalen en troost met het geluid van zijn stok en zijn staf. In donkere tijden waar de duisternis ons benauwt, blijft het geluid van zijn stok en zijn staf over. De prediking van zijn woord, dat zal doorgaan tot het einde van de wereld. Ja, gemeente, de kudde is klein. En die kudde vreest, die is bang. Geen wonder als je om je heen kijkt. De gemeente is veelal die gemeente uit Philadelphia, uit Openbaring 3. Een gemeente met weinig kracht, met weinig middelen. Die als ze naar zichzelf kijken zeggen, wat moet er van ons terechtkomen? En ze kijken naar de wereld en ze zien in de wereld de Satan rondgaan als een briesende leeuw zoekende wie hij kan verslinden. We kijken naar onszelf en we zien ons zondige vlees. Ik las in een preek over deze tekst heel treffend. De schapen vrezen als ze zien op hun dwaalzieke leven. Het dwalen wat ze doen komt uit vrees voort. Vrees is ook in het leven van een kind van God een slechte raadgeefster. Hoe meer ze vrezen, hoe verder de Heere uit het gezicht is. En hoe meer verderfelijke dwaalwegen ze gaan. Einde citaat. Misschien is dat bij u of bij jou wel zo. Dat je bevreesd bent, dat je bang bent om de Heere te ontmoeten na een dwaalweg. Je ziet jezelf al aankomen met je vuile schapenvacht en je onreine hart. Gemeente, de vrees is heel terecht en begrijpelijk als je op jezelf, als je op de vijand, als je op de wereld ziet. Maar dan troost de Heer Jezus door ons niet op onszelf te wijzen, maar op God de Vader te wijzen. En dan zegt hij in vers 32, vrees niet, gij kleine kudde, want het is uw vaders welbehagen om uw lieden het koninkrijk te geven. We worden niet getroost met wie wij zijn, maar met wie hij is. We worden niet getroost met, ach jullie zijn toch allemaal een schaapje van de goede herder. Nee, we worden getroost met wie onze vader is. Diezelfde vader die zo goed zorgt voor zijn schepping, heeft in ons zijn welbehagen. Jongeren, ik leg dat punt dat ik wil maken uit in een voorbeeld. Denk aan een schip. Hoe kan dat schip in de storm verankerd worden? Als de wind waait en dat schip op en neer gaat. Hoe blijft dat schip in de storm op zijn plaats en wordt het niet meegenomen door die hoge golven? Ja, zeg je, door het anker. Nou, heel goed. Door het anker. Het anker, dat is het vertrouwen. Maar dan kan je dat anker op het dek van je schip hebben liggen. En dan helpt dat anker helemaal niks. Dan kan je dat anker bekijken en zeggen, nou dat is een goede kwaliteit staal. Hij is goed zwaar, dat helpt. Hij ziet er prachtig uit, hij is gekeurd en noem het allemaal maar op. Ja, maar je hebt er niks aan in die storm als je het niet overboord gooit. Het anker wat in het schip blijft liggen, biedt geen enkele vastigheid. En zo is het ook met het geloofsleven. Iemand die bij zichzelf gaat zoeken naar zijn eigen geloof en alle andere dingen gaat kijken. Om niet bevreesd te zijn. Wie het bij zichzelf gaat zoeken naar redenen om aan het avondmaal te gaan. Die vindt geen zekerheid. Maar alleen maar twijfel. Het anker ligt niet vast in het schip. Maar het anker ligt vast op de vaste bodem van Gods belofte. Om met de woorden van de tekst te spreken. Het anker ligt vast in Gods welbehagen. En daarom wijst de Heer Jezus die kleine kudde van discipelen niet op zichzelf, maar op het welbehagen van de Vader. Want het is uw Vaders welbehagen uw lieden het koninkrijk te geven. Er ligt toekomst en hoop in de gedachten, in de plannen, in het welbehagen van de Heer. In het welbehagen van de Vader. Hij heeft met zijn kinderen plannen van vrede en niet van onheil. En in die plannen, ik zeg dat met eerbied. Die plannen heeft hij niet op een vrije zaterdagmorgen bedacht. Het verlossingsplan, het welbehagen, heeft hij van eeuwigheid af al bedacht. Vanaf de grondlegging van de wereld. In de stilte van de eeuwigheid heeft de Heere besloten om kinderen van de toorn, die door hun zonde midden in de dood liggen, levend te maken. Hij heeft besloten dat dode zondaren door de werking van zijn Heilige Geest opnieuw geboren worden. Levend gemaakt worden. En hoe doet hij dat? Hij roept ze in het evangelie. En door het geloof maakt hij ze rechtvaardig. God heeft van eeuwigheid af je al uitgekozen om het geloof in de Heer Jezus Christus te ontvangen. Om Christus als het ware te omhelzen. Uitgekozen om aan Christus deel te hebben. En om dat te vieren bij brood en wijn. Met God verzoend te worden door het offer van de Heer Jezus Christus. Zo heeft de Heere het van eeuwigheid af al gewild. Ik heb gedachten van vrede over u en niet van onheil. Het heil ligt niet vast in ons geloof, in ons wat dan ook. Het ligt vast in Gods welbehagen. Het is allemaal het welbehagen van de Vader die ervoor zorgt dat die kudde ingelijfd wordt in de Heer Jezus Christus. En het is Gods welbehagen dat wie in die kudde, wie in de Heer Jezus is ingelijfd, daar nooit meer uit weggerukt kan worden. U vraagt, ja maar dominee, hoe weet ik dan dat ik uitverkoren ben? Hoe weet ik dan dat ik in dat plan waar u het over heeft, van Gods welbehagen opgenomen ben? Gemeente, daarmee stelt u de verkeerde vraag. De vraag is niet, ben ik wel uitverkoren? De vraag is, in lijn met de tekst, zoekt u het koninkrijk van God? Verlangt u ernaar om een schaap van die kudde te zijn? Zoek je je leven buiten jezelf? Heb je het anker van je leven over de reling van je levensschip uitgegooid? Om de vastigheid, om de zaligheid buiten jezelf te zoeken in Christus Jezus. Op de vraag, ben ik wel uitverkoren, krijgt u niet op een bijzondere wijze antwoord. Hoe dan wel? Niet op een bijzondere wijze, maar op de wijze van het woord. Je gaat amen zeggen op het woord. Bijvoorbeeld als de Heer Jezus je wijst op die kleine kudde. Die kudde die erkent dat ze klein en zwak is. Die kudde die erkent dat er nog zoveel gebreken en zonden in hen zijn overgebleven. Dat we zo vaak bevreesd en ongelovig zijn. Daar ga je amen op zeggen. Die kudde erkent ook dat ze het alleen maar van de zorg van de herder te verwachten hebben. En nergens anders. Als ze op hem zien, hebben ze alles. Als ze op zichzelf zien, hebben ze niks. Dan zijn ze heilig onbezorgd als het gaat om de alledaagse dingen. Als eten, drinken en kleding. Ze zijn gericht op de eeuwige zaken, de zaken van het koninkrijk van God. Want ze horen de Heer Jezus zeggen, vrees niet, gij kleine kudde, want het is uw vaders welbehagen om u het koninkrijk te geven. Dat is de derde gedachte. Heilig onbezorgd leven leer je als je denkt aan het geschenk van het koninkrijk. Het was het Gods welbehagen om ons zijn koninkrijk te geven. Let dan op dat woord geven. Het is net als, een erfenis. Dat verdien je niet, maar je krijgt het. Het is een gave, het is een geschenk. En dan komen we weer terug bij die rijke dwaas. Een aardse vader laat een aards geschenk achter. De hemelse vader behaagt het een hemels geschenk te geven, zijn koninkrijk. Is dat niet een geweldige belofte? Een ontzagwekkende belofte. De Heer Jezus geeft eerst een belofte voor het heden. Voor wie het koninkrijk zoekt. Zoek eerst het koninkrijk van God en al het andere, daar zorgt jullie vader voor. Op weg naar het koninkrijk zal het ons vandaag en morgen aan niets ontbreken. We hoeven ons dus niet in beslag te laten nemen over wat we eten, drinken en waarmee we ons kleden zullen. Dat is voor het heden de belofte. Maar als we naar de toekomst kijken en aansvallig de vraag stellen, wat zal er van de toekomst komen? Dan worden we verzekerd van Gods welbehagen. Van Gods verlangen, dat wil dat woord welbehagen ook zeggen, van Gods verlangen om ons het koninkrijk te geven. Dat koninkrijk wat we zoeken, zullen we vinden. Dat zal geschonken worden uit louter genade aan ieder die gelooft in Jezus Christus. Zoekers van het koninkrijk, zij die gericht zijn, zij die in beslag genomen zijn door dat koninkrijk, die zich daarna uitstrekken, die zullen het vinden. Niet omdat het zulke goede zoekers zijn, maar omdat het Gods welbehagen is om het te geven. En dat koninkrijk, dat geeft hij in beginsel nu al. Als hij in ons hart de liefde voor dat koninkrijk geeft. De hoop op dat koninkrijk. Hij leert ons dat we burgers van het koninkrijk zijn, maar die daar nog niet aangekomen zijn. Maar dat hij ons daar zal brengen. En die burgers van het koninkrijk, die bereiden zich voor op de komst van het koninkrijk. Die weten, als de Heer Jezus straks terugkomt, dan komt hij om ons te halen. En dan komt hij een volk halen dat ijverig is in goede werken. De Heer geeft dat koninkrijk, dat is de erfenis. Dat komt straks. En toch merken we van dat koninkrijk in deze bedeling ook al wat. Ik moet het eigenlijk anders zeggen. We merken daar, als het goed is, al heel veel van dat koninkrijk in deze bedeling. Want de Heere heeft bij die erfenis die straks komt, een onderpand gegeven. Jongens en meisjes, wat is dat, een onderpand? Zal ik daar een voorbeeld bij geven? Stel nou dat ik in een winkel kom en ik wil iets heel duurs kopen, een nieuwe fiets of zo. Maar ik kom erachter dat ik geen geld bij me heb. En ook geen pinpas. En die meneer van de winkel die zegt, ja sorry meneer, maar ik kan u die fiets natuurlijk niet meegeven als u niet betaalt. Maar ja, het is de laatste en ik wil die fiets heel graag hebben. Ik ben bang dat later op de dag misschien iemand anders komt en die fiets meeneemt. Weet je wat ik dan misschien wel tegen die meneer van de winkel zeg? Vind je misschien wel heel gek. Maar misschien doe ik dit dan wel. Dan zeg ik, meneer, kijk eens, ik heb hier een trouwring. Die is heel waardevol voor mij. Heel belangrijk, want het laat de liefde tot mijn vrouw en de trouw aan mijn vrouw zien. En dan zeg ik tegen die meneer van de winkel, meneer, hier hebt u mijn trouwring als onderpand. Die hou ik hier, ik neem de fiets mee en morgen kom ik terug om het geld te betalen. En dan mag ik het onderpand, wil ik mijn ring wel weer heel graag terug. Dan is mijn ring een onderpand. Iets wat ik geef als een symbool dat ik beloof om terug te komen om het geld straks te geven, het volledige bedrag te betalen. Nou, dan zei ik zojuist dat het Koninkrijk van God ook een onderpand heeft. Dat Koninkrijk wat straks komt bij de wederkomst van de Heer Jezus. Het onderpand daarvan is de Heilige Geest. De kinderen van het Koninkrijk krijgen de Heilige Geest als onderpand in hun hart. En die Heilige Geest die doet verlangen naar dat Koninkrijk. Door de Heilige Geest mogen we het zeker weten. Het heeft onze Vader in de hemel behaagd om niet alleen maar aan anderen, maar ook aan mij het koninkrijk te geven. En wat er ook gebeurt is dit. Die Heilige Geest bereidt ons voor. Die Heilige Geest die woont in ons, die werkt in ons om ons te heiligen. Om ons in ons karakter steeds meer op de Heer Jezus te laten lijken. De Heilige Geest is de Geest die heilig maakt. Gemeente, wat een geschenk. Nu al door de Heilige Geest geeft de Heer het onderpand. En straks bij Jezus wederkomst de werkelijke erfenis. Hebt u daar verlangen naar? Om straks in dat Koninkrijk te zijn. Om voorgoed verlost te zijn van alle aardse zorgen. Om voorgoed verlost te zijn van een wereld waarin de boze rondgaat. Om voorgoed verlost te zijn van ons eigen zondige vlees. Want dan zal die heiliging waar de Heilige Geest nu een begin aan gemaakt heeft, voltooid zijn, volkomen zijn. En dan zullen we aan Christus gelijk zijn. Dan zullen we aanliggen aan de maaltijd die Hij bereiden zal. Wat een vooruitzicht. Het heilige avondmaal is een zichtbaar teken en onderpand van het koninkrijk. De Heer Jezus liet het heilige avondmaal op de aarde achter om ons te doen zien en om ons te verzekeren van zijn koninkrijk. Vrees niet, kleine kudde. Want het heeft uw Vader behaagd om u het koninkrijk te geven. Amen. Wij zingen tenslotte van Psalm 89, het achtste vers. 89, vers 8.